In de Bijbel vinden wij de bekende geschiedenis van de wonderbare spijziging. Maar meteen moet ik u zeggen, het waren er zelfs twee. Dat merk je in het Johannes-evangelie niet. In het Lucas-evangelie ook niet. Maar in Matthäus en in Marcus merk je het wel. Want er worden kort na elkaar twee verschillende geschiedenissen verteld over wat wij dan noemen een wonderbare spijziging. Dan wel broodvermenigvuldiging. En ze worden ook gezamenlijk bij gelegenheid aangehaald, zodat er geen misverstand over kan bestaan. Ik heb hier nou toevallig voor me liggen Marcus hoofdstuk 8, waarboven staat tweede wonderbare spijziging. Maar als het verhaal al lang verteld is, krijgen wij iets anders meegedeeld. Namelijk dat de Heer Jezus zegt in Marcus 8 vers 15... Zie toe, wacht u van de zuurdeesem der Farizeeën en van de zuurdeesem van Herodes. En zij, de discipelen, overlegden onder elkander, zeggende, dat is omdat wij geen broden hebben. Want de discipelen begrijpen blijkbaar niet dat het zuurdeesem dat de Heer noemt, duidt niet op het brood wat de Farizeeën dan wel de Herodianen bakten, letterlijk, maar het slaat op wat zij leren. Aan levenswijsheid, zullen we maar zeggen. Want u zou moeten begrijpen dat de maaltijd in de Bijbel, en dus het voedsel in het algemeen, en dus ook de tafel, als uitbeelding van de maaltijd, de dis, weet u wel, een uitbeelding zijn van alles wat een mens in zijn leven leeft. Nou ja, dat laatste woord, dat kwam schoot met laatste binnen. Het is de uitbeelding van alles wat een mens in zijn leven tot zich neemt. En waaruit hij eventueel kiest, want je hoeft niet alles te eten wat er op de tafel staat. Maar dat is leven. De maaltijd in de Bijbel is altijd een beeld van leven. En het bereiden van een maaltijd voor iemand is de uitbeelding van dat men leeft voor die iemand. En als dus de Heer bij Abraham op bezoek komt, al was het dan ook tijdens een tentcampagne, dan bereidde Abraham de Heer een maaltijd van 3 maten fijn meel, geloof ik, als ik me goed herinner. En daar kreeg niet een vrouw de gelegenheid om een zuurdeesem in te verstoppen, maar nou gooit de Bijbelse geschiedenissen door elkaar. En dat was ook eigenlijk wel de bedoeling. Want altijd en overal is de maaltijd een beeld van leven. En het bereiden van de maaltijd is leven voor iemand. En het bereiden van een maaltijd voor de Heer heet het bereiden van een spijsoffer. En het is de uitbeelding dat men leeft voor de Heer. En daarom zijn wij als kinderen Gods een spijsoffer, dan wel een drankoffer, maar het is een spijsoffer voor de Heer. Vraagt maar na aan Paulus. En evangeliepredikering, wat ik me ervan van mijn jeugd van herinner, was dat, het is overdreven wat ik nu zeg, maar zo om de andere keer ging het dan toch over een maaltijd die bereid was en de vraag was, wie gaat eraan zitten? En dan zongen de zingende zusjes na afloop het uitnodigingslied, elk die wil mag komen. Aan de maaltijd. Niet letterlijk, maar overdrachtelijk uiteraard. Want wat wij levensmiddelen noemen, heet in de Bijbel gewoon leven. Maar het leven en daarmee de denkwijze, de gedachten die de Herodianen of Farizeeën, Sadduceeën worden hier niet genoemd, maar op een andere plaats wel, wat zij te bieden hebben, dat is geen leven, integendeel, dat is dood. Dat is verderf. Dat vermoordt een mens. Want zuurdeesem wil zeggen dat het deeg verzuurd is. En in gewone termen heet dat gewoon bedorven hoor. Wat wij er nog wat mee doen bij gelegenheid kan dan zo wezen. Maar verzuring is een uitbeelding van verderf, van de werking van de dood. Tragisch is dan ook dat de mens leeft van zuurstof. Ik heb een paar jaar geleden laten wijsmaken dat precies zuurstof dat we zo hard nodig hebben, dat het is wat ons verouderingsproces bewerkstelligt. Met andere woorden, je gaat eraan dood, toch? Zonder kun je niet leven, maar je gaat eraan dood. En dan denk ik, nou ja, zo is het hele leven immers. Het is aardig, maar je komt er niet levend af. Hè? Ik zal er niet verder op ingaan, maar tot u moet doordringen dat voedsel, de maaltijd, de tafel, de uitbeelding is van leven als zodanig. Op allerlei verschillende niveaus, maar het is leven. Men krijgt iets aangereikt, men neemt het tot zich, al of niet, men kiest daaruit en men wordt er ziek van of men wordt er gezond van, maar zo gaat het in het leven nog een keer. Zie? En het idee is dat de Heer ons nodig aan zijn tafel, onder het motto, de mens zal bij brood alleen niet leven. Niet alleen bij brood, letterlijk, maar bij alle woord dat de mond Gods uitgaat. Waarmee je maar beziet dat dat brood de uitbeelding is van het woord Gods, want het woord Gods is leven. Weet u nog, toen zoveel mensen klaagden over die harde leer van de Heer Jezus, toen liepen ze weg en toen zei de Heer tot zijn discipelen, willen jullie ook niet weggaan? Hij zei niet, blijven jullie er vooral bij, geef ik je een mooi baantje. Ter opbouw van onze plaatselijke gemeente, of iets dergelijks. Hij zei, willen jullie ook niet weggaan? En toen zei Petrus, want die verwoordt altijd de gedachten der discipelen, en toen zei Petrus, ja, eigenlijk wel. Nou ja, zo staat het er niet, maar zoiets zei hij. Hij zei, waar zouden wij heen gaan? Hij zegt eigenlijk wel, maar waar naartoe dan? We hebben geen alternatief. Want gij hebt de woorden des eeuwige levens. En dat is niet, gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Zelfs niet, gij hebt de woorden over het eeuwige leven. Maar dat betekent, gij hebt de woorden namelijk het eeuwige leven. Wat was het ook weer, broeder, wat je zojuist gelezen hebt? 1 Johannes 1, het had ook Johannes 1 kunnen zijn. In het begin was het woord en het woord was het leven. Of hetgeen van het begin wij gehoord hebben en aanschouwd hebben, getast hebben van het woord des levens, dat verkondigen wij u, want het leven is geopenbaard. En toen zei hij niet meer het woord is geopenbaard, maar met het woord komt het leven. En daar waar men dat woord van God ontvangt, ontvangt men leven. En geloven is volgens het Nederlands woordenboek, Van Dalen's groot woordenboek, is geloven het vertrouwen op, het aannemen van wat een ander gezegd heeft of geschreven, van het woord van een ander. Staat er letterlijk zo in, hoor. En dat is precies wat het is. Het aanvaarden van woorden. Maar waar men de woorden Gods aanvaardt, ontvangt men zijn leven. En nu we toch met symboliek bezig zijn, nog maar een stapje verder. Woord is adem. Probeert u maar eens te spreken en uw adem in te houden. Woord is gemoduleerde adem. Is geformateerde adem, met een moderne term. Het gaat om die adem. En met die adem komt het woord van God mee. En dan begrijp je ineens wat het betekent als er in Genesis staat, God formeerde de mens uit de stof van de aardbodem, maar hij blies in hen adem. Zo wordt het in ieder geval vertaald, en het is niet geheel ten onrechte, al heeft het nog wat meer aspecten, maar hij blies in hen adem, des of der leven staat er eigenlijk. En daarna zeggen we, ja, Neshama is vertaald met adem, maar het had ook geest kunnen zijn. Precies, en wat is geest ook alweer? Om het niet te moeilijk te maken, leven. En dat is waar het over gaat. Adem is leven en leven is adem. En omdat wij dat weten in het Nederlands, spreken wij zelfs over levensadem. Het is symboliek, zegt u dan. Ja, dat weet ik, maar heel de schepping is vol met symboliek. Alles is symboliek. Dat is de eerste regel uit het boek van Bettekst. Symboliek der schepping en der eeuwige natuur. Het begint met alles is symboliek. Dat is de belangrijkste zin uit het hele boek. Daarna wordt het wat langdradig, vooral als je niet geïnteresseerd bent. Maar dat is belangrijk. Alles is symboliek. Heel de schepping is een uitdrukking in de materie van hogere, onzienlijke, geestelijke, goddelijke waarheid. En als je die niet ziet, ben je blind. En daarmee ben ik terug in Marcus 8. Want wacht u van de zuurdesem, de leer namelijk, het leven dat zij geven. De woorden die zij spreken. Wacht u van de zuurdesem, de fariseeën, van de zuurdesem van Herodes. En zij, dat is ook een secte der Herodianen. Wij zouden zeggen, Herodianen, dat zijn de lui die langs politieke weg het christendom willen verbreiden. Christendom wordt verspreid door de prediking van het woord van God. En niet langs politieke weg. Voorbeeld, de Heer Jezus zelf. Als hij politiek onderlegd was geweest, heeft een atheïst mij verteld, dan had hij het wel gered. Maar omdat hij apolitiek was en gewoon recht voor zijn raap zei hoe hij erover dacht, of hoe de schrift erover spreekt, daarom liep het mis met hem. Ik moet u zeggen, het liep niet mis met hem. Hij is gekomen waar hij zou komen. Uitermate verhoogd aan de rechterhand Gods en hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En hij staat gereed om te oordelen de levenden en de doden, om maar eens links en rechts wat te citeren. En hoe gaat dat? Langs welke weg? Gewoon door de waarheid te spreken, en de waarheid is het woord van God. En daarop te vertrouwen uiteraard. Hè? Wacht u voor Zuurdesem, de fariseeën van Zuurdesem, de Herodianen. En zij overlegden onder elkaar, zeggende, hij heeft het over dat we geen brood hebben meegenomen. We hebben het lunchpakket vergeten. Broodtrommeltje. En Jezus, dat bekennende, zei tot hen, wat overlegt gij dat gij geen broden hebt? Bemerkt gij nog niet en verstaat gij niet? Hebt gij nog uw verharde hart? Ogen hebbende ziet gij niet en oren hebbende hoort gij niet. Met andere woorden, de Heer zegt, ik heb je zoveel laten zien, ik heb je zoveel verteld en jullie begrijpen er niks van. Je ziet niet wat ik gedaan heb en je hoort niet wat ik gezegd heb. Trek niet door. Vers 19, en gedenkt gij niet toen ik de 5 broden brak onder de 5000 mannen. Wonderbare spijziging. Gedenk gij niet dat toen ik de 5 broden brak onder de 5000 mannen. Valt u ook wat op? Is toch wel leuk, hè? 1 brood per 1000 man. 5 broden, 5000 mannen. Het zal toch geen toeval wezen, die 2 keer die 5 erin. Hoeveel, vraag het volgende woord met betrekking tot het aantal. Hè? Hoeveel, zie, het gaat om getallen. Hoeveel volle korven met brokken gij opnaamt. Hoeveel er overgeschoten was. En het antwoord is ja, 12. Dat wisten ze nog. Maar ja, ze hadden geen flauw idee waarom het ging om 5 broden en 5000 mannen die bovendien gezeten waren in zatengroepen van 50 man. Ze waren onderverdeelde groepen van 50 en 100, staat er eigenlijk, maar ja, dat is 2 keer 50. En aan hen werden verdeeld 5 broden en 2 visjes, bij die gelegenheid ook. En iemand zei, ik geloof dat het Filippus was, die zei, we hebben 200 penningen, dat is niet genoeg om voor iedereen brood te kopen. Hebben jullie hem? 200 penningen, 2 visjes, 5 broden, 5000 man in groepen van 50 of 100. Dat is 2 × 50. Wat hebben die 5 en 2 ermee van doen? Dat getal staat er nogal eens een keer bij. En de Heer zegt, hoe was het ook weer? Wat waren die cijfers ook alweer? En aan het eind hield je 12 over. En dan zijn we er nog niet, want het wordt nog moeilijker gemaakt. Vers 20, en toen ik de 7 brak onder de 4000 mannen, dat is dus een andere gelegenheid. Toen waren er 7 broden en toen waren er 4000 mannen die ervan moesten eten. Hoeveel volle manden met brokken gij opnaamt? En zij zeiden 7. En daar heb je de 2 wonderbare spijzigingen bij elkaar. En hetzelfde vindt u ook in Matthäus 16, vers 9 en 10. Ik zoek het maar niet op, maar voor de statistiek noem ik het er maar bij. Het is toch belangrijk genoeg dat het dan toch 2 vermeld wordt, deze gang van zaken. Daar is dus wat mee. En wat de Heer gewoon zegt natuurlijk is, ik heb het toch niet over brood. Ik heb het toch niet over letterlijk brood. En zelfs als ik het wel over brood had, dan is het nog niet letterlijk brood. Want toen ik die broden, die 5 broden uitdeelde en toen ik die 7 broden uitdeelde, ging het ook maar niet om het brood dat ik uitdeel als een leuk kunstje. U begrijpt dat het gaat maar niet over deze gebeurtenis. Bovendien, een van die keren staat er bij gelegenheid bij. Als we ze nu naar huis sturen, zijn ze net nog op tijd voor winkelsluiting. En de Heer zei, nee, doe dat maar niet, geef jullie ze maar te eten. En toen zei Filippus, ja, we hebben 200 penningen, dat gaat toch niet lukken. He? Enzovoorts. En toen was er een jongsken met 5 broden en 2 visjes. En bij een andere gelegenheid hadden ze 7 broden en weinige visjes, staat er. Weinig belovend dus ook. Maar weer brood en vis. En het werd vermenigvuldigd door de Heer zelf. Dat zou toch tot je moeten doordringen wat dat betekent. Met een beetje bijbelkennis. En voor ons al helemaal. Ik bedoel, bijbelkennis voor de discipel hield in kennis van het Oude Testament. En voor ons geldt, wij hebben kennis van het Nieuwe Testament. Wij herkennen in zo'n gebeurtenis toch gewoon wat er in Johannes 5 staat. De Vader heeft het leven in zichzelf en zo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En die geeft dat leven aan wie hij wil. Het is zijn leven en hij deelt uit, er is genoeg. Hij geeft hen leven en overvloed. Dat wil zeggen, leven in overvloed. Er is genoeg. En bovendien, men had ook natuurlijk nog meteen kunnen teruggrijpen naar, wat was het ook alweer, Exodus 16. De gelegenheid waarbij Israël zojuist verlost was uit Egypte en in de woestijn was aangekomen, er waren alle bakkers gesloten. Nou, sterker nog, er waren geen bakkers. En waar moet je dan van leven? Dat is makkelijk genoeg. Geef de Heer. Elke dag. En er was altijd genoeg. Voor iedereen. Hier is het alleen verdacht dat er wat overblijft. Nadrukkelijk. En dat er ook geteld wordt wat er overblijft. Daar zit nog het een en ander aan vast natuurlijk. Maar ook dan nog betekent het dat er voor iedereen genoeg is. Wat bleef er over? 5 broden en 2 visjes voor de spijziging van de 5000. En hoeveel bleef er over ook alweer? 12. Weet je toch waar het op slaat of niet? Die 5000 man zijn een beeld van de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. De Heer geeft ons leven en overvloed. Toch? En als onze bedeling voorbij is, dan komt er een volgende. Dat is er een die primair betrekking heeft, althans in eerste instantie chronologische betrekking heeft op Israël. Op de 12 stammen van Israël. Die dan inderdaad tot bekering gebracht zullen worden in de dagen van de 70ste week van Daniël en wat er verder volgt. Dus wat blijft er over? 12 korven. En daarna vind je de spijziging van de 4000. Want 5000 staat, 5 staat voor verborgene dingen, maar 4 staat voor zichtbare dingen. 4 en de 5 staan tegenover elkaar, dat weet u, hè? 4 staat voor aardse dingen, 5 eventueel voor hemelse. 4 staat voor stoffelijke dingen, de 5e staat voor de geestelijke dingen enzovoorts. Maar na onze bedeling krijgen we alsnog van doen met Gods werk in deze zichtbare wereld en onder de volkeren. Dan heb je dus inderdaad niet 5000, maar 4000 man. Dan heb je ook niet 5 broden, maar 7 broden. Want het gaat om de verdere voltooiing van het werk Gods op aarde. En in deze oude schepping, dan wordt het dus gewoon 7. Heb je 7 broden. En wat bleef er aan het eind ook alweer over? 7 korven. Impliceren dat het genoeg is. Want 7 staat voor de voltooiing altijd. Men zegt meestal volkomenheid. Maar ik zeg liever voor de voltooiing van het werk Gods als zodanig. Het is een totaliteit. En Gods werk in onze dagen is nog maar een deel, maar hierna wordt het voltooid in de openbaring van zijn koninkrijk op aarde. Moeilijker is dat niet. En je vindt dus in die wonderbare spijziging uitgebeeld de 2 verschillende aspecten van de tijd der verborgenheid, om zo te zeggen. De een is onze bedeling, die ook heet trouwens de bedeling der verborgenheid. En de andere is die hierop volgt, vanaf de opname van de gemeente tot het begin van de 1000 jaren, waarin het koninkrijk geopenbaard wordt. En de verborgenheid vervuld wordt in de dagen van de 7e bazuin. En hoe dat maar heten mag in openbaring 10. En ja, nou maak ik het, dan wil ik het snel doen, maar dan wordt het nog moeilijker natuurlijk. Omdat ik er niet bij vertel waar ik al die schriftplaatsen vandaan gehaald heb. Het gaat erom dat in die 2 spijzigingen uitgebeeld worden de 2 aspecten van het werk Gods in de dagen waarin zijn koninkrijk nog verborgen is. Het ene heeft betrekking op de gemeente, het andere heeft betrekking op Israël en de volkeren. En zo moeilijk te begrijpen is dat niet. God geeft leven, hij heeft dat leven ook beloofd. Hij heeft een onvergankelijk koninkrijk aangekondigd. Hij heeft een nieuwe schepping aangekondigd. Onverderfelijkheid aangekondigd. Hij heeft verlossing uit de dood aangekondigd. Alles in het Oude Testament. En waar heel de oude schepping, zoals bekend, is voortgebracht uit het woord van God. Door de redenen Gods, door de wijsheid Gods. Door de wet Gods trouwens, staat er ook nog een paar keer. mag je aannemen dat die nieuwe schepping dan toch zeker door het woord Gods tot stand gebracht wordt en dat het zijn woord is dat leven geeft. En zoals de eerste Adam tot leven kwam doordat hem de adem Gods werd ingeblazen, de geest Gods zo u wilt, zo komt ook de tweede Adam, Christus, tot leven doordat God hem uit de dood opwekt inderdaad en hem dat onvergankelijke leven geeft. In zichzelf, zodat hij het uitdeelt aan wie hij wil. Dat was Johannes 5, maar het staat natuurlijk ook gewoon in Handelingen 2, in de eerste officiële evangelieprediking in het Nieuwe Testament. God heeft die beloofde geest gegeven aan Christus, toen hij hem uit de dood heeft opgewekt. En hij, Christus, heeft dit uitgestort, die geest, het leven, dat gij nu ziet en hoort. En dan komen de mensen tot geloof, ik zal het verhaal afmaken, Handelingen 2, komen de mensen tot geloof, elke dag trouwens, en wat doen ze? Zij bleven volharden bij de leer der apostelen, woorden, en de breking des broods. Eigenlijk is hetzelfde, het tweede is een beeld van het eerste. Breking des broods, een paar versen verder staat het weer. Dat ze samen aten. Als uitbeelding van het ontvangen van dat leven wat God geeft. En als uitbeelding natuurlijk van dat men dat leven leeft en ook praktiseert. Wij zitten aan. Net als, zo heette die ook alweer, Mephibozet, zitten wij aan de rest van ons leven aan de tafel van de koning, de zoon van David. Wij eten van wat hij geeft. En de avondmaalsviering is daar inderdaad de uitbeelding van. Van heel ons leven. We hebben tot vandaag deel aan die wonderbare spijziging. Wij zijn de Heer gevolgd in de woestijn. Want staat er nog bij gelegenheid een keer bij. Hier in de woestijn, hier groeit niks, hier is niks, hier is niks te krijgen. Nee goed, dan ontvangen we het manna uit de hemel. Eeuwig leven namelijk. Dat is wat het uitbeeldt. En dat het zo is, dat zien wij ook meteen in Johannes 6. Daar staat het verhaal namelijk uitgebreid. En zoals in Johannes tamelijk gebruikelijk, wordt het ook toegelicht, nog uitgebreider dan de geschiedenis zelf. In Johannes 6, de wonderbare spijziging. Dat is niet die van die 4000 met die 7 broden, maar dit is die van die 5000 met die 5 broden en 2 visjes. Waar staat in Johannes 6 vers 1, na deze vertrok Jezus over de zee van Galilea, welke is de zee van Tiberius. U weet wel, de zee van Galilea, zo, daar vertel ik nou verder niks over. Hè? Ik heb trouwens eens uitgezocht wat Galilea nou eigenlijk zou moeten betekenen in het Hebreeuws. Dat komt gewoon van Gilgal, er is één gimmel uitgevallen, maar dat is de verkorting, zo gaat het in een taal. Maar het is Gilgal gewoon, Gilgal, ja, dat wil zeggen omwenteling van Jehovah. Maar het doet er niks aan af dat Galilea altijd in de Bijbel verwijst naar onze tegenwoordige tijd, waarin de zaligheid van de Joden, uit Judea heet dat, van de Joden is weggenomen en gegeven aan een ander, namelijk een heidens volk, want meer wil ik er vandaag niet over zeggen, aan een ander volk en dus aan Galilea der heidenen. Want zo wordt het in Jesaja genoemd. Het spreekt over onze dagen, gemeentelijke tijd. Meteen al, Galilea, aan de zee, aan de einde der aarde namelijk, zoals Jesaja al zei. De zee van Tiberias, en dat slaat op de keizer. Nou ja, de zee van Tiberias slaat op de stad Tiberias, die aan het meer van Galilea gelegen is. En Tiberias is genoemd naar de keizer. Dus je komt bij de heidenen terecht, zo zonder meer, via al deze termen. En daarmee beeldt het onze bedeling uit, is niet moeilijk. En hem volgde een grote schare, als uitbeelding van de gemeente dus, hè, omdat ze zijn tekenen zagen die hij deed aan de kranken. En Jezus ging op de berg, dat is een uitbeelding van de verhoogde positie van Christus. Dat is altijd zo als hij op de berg gaat, zelfs als die berg Golgotha heet, maar ook als je de Olijfberg heet. Slaat op zijn koninkrijk, op een of andere wijze. Een berg, zegt mijn Bijbel, in het laatste Bijbelboek zwart op wit, een berg is een koninkrijk en een koninkrijk is een berg. Het een is een beeld van het ander. Jezus ging op de berg en zat al daar neder met zijn discipelen. Bij andere gelegenheid gaat hij op een berg en bidt voor zijn discipelen, terwijl het stormt op het meer. Bij nog een andere gelegenheid gaat hij op de berg en enkele van zijn discipelen zien hem in verheerlijkte gedaante. Dat is nu nog zo, want hij is verheerlijkt in die verhoogde positie. Alleen helaas, velen zien het niet. Die zijn hier beneden, onderaan de berg, bezig om demonen te verdrijven of iets dergelijks. Maanzieke knapen te genezen, vechten tegen de duivel. Wat nergens voor nodig is, we hebben hier niks te zoeken. We zouden de Heer volgen de berg op. Om hem te zien, toch? In verheerlijke gedaante. Dat is symboliek. En het Pascha, het feest der Joden, was nabij. En het Pascha is het feest van ongezuurde broden. En is gebaseerd op het slachten en eten van het paaslam dat aan het feest vooraf ging. De 14e van de eerste maand. En het slachten en eten van het paaslam en het strijken van het bloed van het paaslam aan de deur is een beeld van de dood en opstanding. En opstanding van de Heer Jezus Christus. En daarna volgt 7 dagen eten. Nou, daar gaat het hier ook over natuurlijk. Hè? Wat er zal gebeuren na de opstanding van Christus. Is aanleiding tot eten, aanleiding tot leven namelijk. Jezus dan de ogen opheffende en ziende dat een grote schare tot hem kwam, zei tot Filippus. En Filippus, u weet wat Filippus betekent? Dan houdt hij van hippiek. Phil is een vriend, weet u wel. En hippus is hippiek. Dan houdt hij van paarden. Echt waar, dat betekent paardenvriend, Filippus. En het paard is de uitbeelding van majesteit, zegt de Bijbel, van koningschap. En Filippus staat dus voor degene die het koninkrijk op aarde verwachten. Een koninkrijk van de Messias met uiterlijk gelaat, wel te verstaan. Een koninkrijk zoals het openbaar zou worden. Maar deze Filippus wist hier geen raad mee. Met dit probleem. Eenvoudig omdat deze geschiedenis gaat niet over de openbaring van het koninkrijk, maar over de verborgenheden van het koninkrijk der hemel in onze dagen. En Filippus zegt, van waar zullen wij broden kopen opdat deze eten mogen? En in vers 7, voor 200 penningen brood is voor deze niet genoeg, opdat een ieder van hen een weinig nemen. Dat is nou een man met een doelgericht leven, zal ik maar zeggen, maar het doel was verkeerd gekozen. En dat risico, dat loop je altijd. Dat je het doel verkeerd kiest. De Heer stelt ons een doel. De Heer heeft een doel in zijn werk en op hem zouden wij zien. Dat is wat hier dus ook geïllustreerd wordt. Hè? Hier komen mensen adviseren, maar het schiet niks op. Er staat trouwens tussen vers 5 en 7 in, staat, doch dit zeide hij hem beproevende, want hij wist zelf wat hij doen zou. Zo is het maar net. Verandert niks aan. En dan vers 8. En een van zijn discipelen, namelijk Andreas, de broeder van Simon Petrus, zei tot hem, leuk hè Andreas, maar Andreas is altijd met nog iemand. Met Petrus hier. En in Johannes 1 is hij met een onbenoemde. Ze zijn altijd met z'n tweeën. Lees het maar eens na, Johannes 1 is het, geloof ik nog, hè. Dan vind je Andreas met nog iemand wiens naam niet genoemd wordt, omdat het Johannes was. Maar goed, dat doet er nou niet. Maar staat er niet bij in elk geval, hè. Maar het idee blijft, Andreas is altijd met z'n tweeën, om zo te zeggen. Maar nu weet je precies wat het voorstelt, want als je twee mannen in de Bijbel bij elkaar tegenkomt, zijn ze een uitbeelding van de gemeente. Omdat het verwijst naar het eerstgeboorterecht van de gemeente. Als men komt bij het graf van de Heer, ziet men de Heer niet, maar wel twee mannen in witte klederen. En als men met de Heer op de Olijfberg is en de Heer vaart aan de hemel, ziet men de Heer niet meer, staat er ook bij. Een wolk onttrok hem van hun gezicht, dan stonden er ineens twee mannen in witte klederen. En toen men de Heer zag op de berg der verheerlijking, zag men ineens bij hem twee mannen in witte klederen, of niet dan? Ja, als ze zo vaak verschijnen, kan hun identiteit ook moeilijk verborgen blijven. Denk ik wel eens, dat zal ik me niet vertellen wie het precies waren. Maar ze zijn een uitbeelding van de gemeente. Van die dubbele. Diegene die voor twee telt. Die een aardse en een hemelse erfenis krijgt, enzovoorts. Dat is de gemeente van eerstgeborenen. En dat is de hele Bijbel door zo. Ik bedoel, dit als Jozef in Egypte is en hij krijgt kinderen, krijgt hij meteen een tweeling, twee. Manasse en Efraim, maar ze zijn samen wel degelijk een beeld van de gemeente, hoor. Los van wat ze ieder voor zich voorstellen, maar samen zijn ze een beeld van de gemeente. En zo verder. Hier dus ook. Andreas, de broeder van Simon Petrus, wordt toch even een tweede bij genoemd. Met z'n tweeën. En Andreas, dat is de verbastering van Anthropos. En Anthropos is een mens, een man. Dus die dubbelheid, die twee, dat is een man. Want de gemeente is een man. Is het lichaam van een man. En de gemeente is het lichaam van Christus immers. En die zou opwassen tot mannelijke rijpheid of zo, staat er ergens. Hè? Tot een volkomen man in de Statenvertaling van Efeze 4. En in de NBG-vertaling tot mannelijke rijpheid. Paulus schrijft zelfs aan de Korintiërs, houd u mannelijk. En bovendien heet het, de gemeente zou aangesteld worden in het eerstgeboorterecht. Dat is alleen tot zoonschap, dat is een man dus. Hè? Nou goed, dus een beeld van de gemeente. En die zegt, hier is een jongsken, en dan zeg ik wat ik altijd zeg, ik doe het heel routineus vandaag. Hè? U hoort mij wel vaker en dan weet u dat het ook zo is. Als je in de Bijbel een jongeling tegenkomt, dan weet je wie het is. Dat is namelijk de tweede Adam. Die komt pas later en het is dus een jongeling. Het is gewoon Christus. Hij is er niet meteen. Hij is wat jonger dan de rest. Hij komt pas later. Hij is veelbelovend. Dat is toch Christus? Een jongsken die heeft 5 gerstebroden en 2 visjes. Brood is een beeld van leven in het algemeen. Dat is het meest voor de hand liggende voedsel naast vlees trouwens. Broden, en het zijn nog gerstebroden ook. Soms denk ik heel arrogant, als het er niet bij gestaan had, dan hadden we het zelf kunnen bedenken. Dat mag niet hoor, je mag het niet zelf bedenken. Maar het zou gekund hebben. Want tarwe en gerst lijken op elkaar, worden dikwijls in de Bijbel in één adem genoemd. Maar tarwe is meer specifiek de uitbeelding van de individuele en ook sterfelijke mens. Onder het motto, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, tarwe is gitta. En gitta betekent in het Hebreeuws onder andere ook omhakken. Dat wil zeggen, het zou moeten sterven. Het zit in het woord opgesloten al. En gerst is shora. Maar dat betekent iets als vorst. Als shora is, betekent vorstin. Soraya was een gekke naam niet voor een vorst. De sja. En Sarah is de Bijbelse variant daarvan. Sarah, de vorstin, want Sar, Tsar, Se, Tsar, Tsar is vorst. En gerst is daar een uitbeelding van. Van koninklijke, vorstelijke kracht. Ook uitgedrukt in haar trouwens. Daarom staat er zo'n haar op een gerstenkorrel, weet je wel. Daar zo onderscheid je tarwe en gerst. Gerst is haar bovenop. Maar Shora, Sarah, betekent ook gewoon haar, hoor. Denk maar aan Seir, dat is hetzelfde woord, hoor. Seir, de bijnaam van Esau. De harige, de ruige. Shora wordt trouwens ook vertaald met, niet alleen met vorstin of met gerst, maar ook met poort. In het Hebreeuws zit in de poort. Hoe heet die? Lot zit in de poort van Sodom. Dat was zo'n Lot, mevrouw. En die losser, weet u nog, in de dagen van Rut, zat in de poort. Er werden schoenen verwisseld. Een oud spel is dat, maar dat doet er nou niet toe. Want de poort is eigenlijk de regering. Nou, het is de plaats van de regering, of anders het middel waarmee men regeert. Men heeft de toegang en uitgang onder controle. Dus een kwestie van wie laat je erin? Dat is ons Nederlandse probleem tegenwoordig, wie laat je erin? Maar we hebben geen poorten meer, die hebben we afgeschaft uit ideologische overwegingen. Het was weinig praktisch. Maar goed, ik hoef dat niet op te lossen. En in andere landen is het weer andersom, hè? Wie laten we eruit? Maar ja, het ijzeren gordijn heeft men ook al afgebroken. Ik geloof dat Cuba nog steeds zwaar bewaakt wordt. Je mag er niet uit, hè? Dat weet u, hè? Zoiets, maar via de poort wordt geregeerd. Dat weet men niet meer dat het zo moet, hoor. Maar dat is de essentie. Over je huis toch ook. De vraag is toch wie je erin laat en wie niet. Dat is toch waar het uiteindelijk allemaal over gaat. Nou goed, poort, heerschappij. Ha, als beeld van kracht en macht heb ik trouwens nog nagevraagd aan Simpson. Over hoe dat zat met dat haar van hem. Weet u nog? Kracht, heerschappij. Dat is wat het is. En dat is wat gerstebrood voorstelt. Gerst, dat is wat gerst is. 5. Gerstebroden. 5 staat voor verborgene dingen. Voor dat wat onzienlijk is. Dat kan zijn krachten van de tegenstander. Vandaar dat je ook hebt 5 vorsten van de Filistijnen. Dat is niet best. De 5 steden der Filistijnen. Maar het kan ook zijn, en dat is in de Bijbel meestal, de kracht Gods. De verborgen kracht Gods. Het wordt treffend geïllustreerd, want we maken er een avondje symboliek van. Het wordt treffend geïllustreerd in de tabernakel. Die werd opgebouwd uit staande berderen. Staande planken, zegt men tegenwoordig. Vooruit dan maar weer. Jammer, weer een woord kwijt. Ik wilde het zo graag te berden brengen, maar vooruit. Een berd is een plank, ja. Of een bed, dat is hetzelfde woord. We hebben uit luiheid hebben we de R laten vervallen, behalve de Groningers, want die gaan nog steeds op beren. Een bed. Op beren. Met een duidelijke R. Die hebben de D laten vallen uit het woord. Maar een bed is een mooi woord, is een plank. Een stuk hout, plat stuk hout, min of meer. Staande berderen van de tabernakel. En die werden bij elkaar gehouden, want ja, het was portable, het moest uitneembaar zijn. Maar bij gelegenheid moest de verband inkomen. Dus die werden opgericht en er zaten de ringen aan de buitenkant op die bedderen. En door die ringen werden richelen gestoken. Dat is nog steeds een goed Nederlands woord, geloof ik, vooral onder timmerlui. Werden richelen, of zijn het rachelen tegenwoordig? Zodat je maar weer ziet dat een klinker ook niks is, hè? Rachelen, richelen. Roeden, zeggen we tegenwoordig, want we willen het plechtig, werden er doorheen gestoken en die moeten die berderen bij elkaar houden. Maar de aardigheid ervan was dat er waren niet 4 van deze richelen of roeden, maar er waren er 5. 4 aan de buitenkant, door die ringen, dus die zie je, denk je, oh, die 4 houden het bij elkaar. Maar de waarheid was dat als je die 4 eruit zou trekken, bleef het zaakje nog gewoon overeind staan. Dat leek alleen maar zo, die 4. De werkelijke kracht die het bij elkaar hield, werd niet gezien. De 5 is verborgen dus, dat bedoel ik te zeggen. Want die was niet door ringen buiten opgestoken, maar dwars door de bedderen heen. Dwars door de staande plank heen. In het verborgene dus. Dan heb je die samenwerking van 4 en 5, staat tegenover elkaar. Maar essentieel is uiteraard die 5e. En hoe het er aan de buitenkant uitziet, ach... Interessant, maar het gaat om de binnenkant. Het gaat om de verborgene dingen. Daarom is onze bedeling der verborgenheid logischerwijze ook de 5e bedeling uit de reeks in de Bijbel. Hebben we die? 4 zijn voorbij, tot en met de wet. Althans, behoren tot geschiedenis. Voorbij mag ik niet zeggen, helemaal. Maar niettemin, ze behoren tot het verleden. En onze tijd verbergt de Heer zich en zijn koninkrijk, doet hij een werk in het verborgene, geeft hij ons leven in het verborgene en is ons leven met Christus verborgen bij God. Colossenzen 3 vers 3, om het maar weer eens te noemen. En het is dus de 5e, het gaat om het verborgen werk van Christus in onze dagen. 5 gerstebroden, 5 staat voor verborgen en gerstebrood staat voor, laten we zeggen, koningschap, koninkrijk. Dus wat vind je hier? De verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Uit Matthäus 13 voor de eerste keer, maar daarna vele malen herhaald. En wie krijgt er deel aan? Nou, de Heer zelf. En hij deelt het uit. Wat moet men daarvoor doen? Gaan zitten. Eerst nog even de 2 visjes. Dit moet ik maar wat sneller doen dan, hè. Die 2 visjes die komen uit de zee. En de zee is een beeld van de volkeren. Heel de Bijbel door, is algemeen bekend. En die 2 visjes daaruit zijn een beeld van de gemeente. Het zijn 2, dus het is de gemeente. De 2 visjes zijn een beeld van de gemeente, geroepen uit de heidenen. Dat is het verborgen werk van Christus. Lijkt me niet zo moeilijk. Wat zijn deze onder zoveel? Ja, precies, ja. En Jezus zeide, vers 10, doet de mensen nederzitten. Laat zitten. En wat u moet weten, is dat het woord zitten in de Bijbel ook vertaald wordt met rusten. En dat het de betekenis heeft van ophouden met iets. Niet uitblazen, rusten. Rusten is niet uitblazen. Rusten is niet een poosje niks doen. Rusten is ophouden met iets te doen. Dan ben je meteen van die dwaze idee af dat hij eerst na 6 dagen arbeid dringend een poosje moest uitrusten van zijn werk. Op de 7e dag. Nee, er bestaat gewoon, de heer hield op met werken. Op de 7e dag was zijn werk voltooid. Dat is wat het woord betekent. En zo wordt het later ook vertaald. Als later Kaïn op de vlucht slaat in Genesis, wat het maar was, dan staat er ook dat hij ergens rustte in het land, weet je veel waar. In de zin van, hij ging er weg en die weg hield op in dat land. Hij rustte daar en vestigde zich daar. En de mooiste toepassing, de duidelijkste, vind ik die van Psalm 110. De Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit. Waarom het niet vertaald is met rust, weet ik niet. Maar als dat er gestaan zou hebben, zou ik zeggen waarom het niet vertaald is met zitten, weet ik niet. Het is hetzelfde. Zit aan mijn rechterhand. Vandaar dat de Hebreeënbrief zegt dat Christus, die gezeten is aan de rechterhand Gods, zelf zijn rust is ingegaan. Hoe komt de man erbij, denk je dan? En het antwoord is, omdat dat woord zitten is rusten en rusten is zitten. En als wij deel willen hebben aan het leven wat de Heer geeft, zouden wij moeten rusten van onze arbeid. Dat wil zeggen, degene die niet werkt, ze schieten me net op tijd binnen, degene die niet werkt, maar gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid, enzovoorts. Want zo staat het er toch. En Hebreeën zegt, als wij naderen tot Christus en die is de rust ingegaan, dan gaan wij dus ook onze rust in. Want we zouden deel aan hem hebben. Dus voor ons is het altijd Sabbat. En de eerste dag der week, ja. Valt bij ons samen, net als Pasen en Pinkster, valt ook op 1 dag. Hè? Is altijd Sabbat. Zolang de mens denkt dat hij het zelf moet doen, komt er niks van terecht. En u weet wat de voorschriften waren omtrent de Sabbat. 6 dagen zult gij al, ja, dat is een belangrijk woord wat dan volgt, zult gij al uw werk doen. Maar als je rust wil hebben, moet je met al uw werk ophouden. Hij doet zijn werk namelijk. En wij zouden rusten in het volbrachte werk van Christus, om eens een klassieke evangelische uitdrukking te gebruiken, voordat hij helemaal teloor gaat. Hè? Op het Godslam rust mijn zielen. Heet zo'n lied, ik schiet hem zo niet nog meer te binnen, maar het is een bekende uitdrukking. Was het in ieder geval. Hè? Alleen tegenwoordig worden we weer aan het werk gejaagd, moeten we weer van alles. We moeten helemaal niks. We moeten rusten. Ga maar zitten, zegt de Heer. Doet de mensen nederzitten. Zorg dat ze hun rust ingaan. Laat ze maar zitten. En daarna staat er, en er was veel gras in die plaats. Ik zei toch dat ik terug zou komen op die uitspraak over de vuurdezende fariseeën en Herodianen enzovoorts. Wel nu, gras heeft ongeveer dezelfde betekenis als het zuurdezem. Dat gras namelijk, daarvan staat in, ik meen Jesaja 40, alle vlees is als gras, vlees in de zin van voedsel, had ook brood kunnen zijn, is als gras enzovoorts, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Want gras is niet maar de uitbeelding van de mens, onder het motto gelijk het gras is ons gestondig leven. Kent u die psalm nog? Ja goed, ze hebben de berijming veranderd nadat ik ze allemaal uit het hoofd geleerd heb. Ja, op maandagochtend. Maar vooruit. Gelijk het gras is ons kortstondig leven enzovoort. Maar in werkelijkheid, gras is niet maar een beeld van het leven van de natuurlijke mens. Maar vooral van zijn denken, van zijn gemoed. Dat wat hij ophoest, om het eens met een minder nette term te zeggen. Zijn leringen. En daarom staat er, alle vlees is als gras, maar het woord Gods blijft in de eeuwigheid. En vlees, daarvan heb ik u wel eens gezegd, is in het Hebreeuws bazar. Maar bazar staat voor boodschap. Dat is wat het betekent. Een boodschap, soms zelfs een blijde boodschap. Het is woord. daar leven wij van. En de mens leeft in de praktijk van woord. Dan zegt u, nou, zoveel leren mensen tegenwoordig niet meer. Zeg ik, nee, maar ze moeten wel een krant en het journaal en weet je veel wat. We hebben een paar netten op de radio waar de hele dag gepraat wordt. Waarover, dat vertellen ze er vaak niet bij. En je komt er ook soms niet achter. Maar het is verbazend interessant onder het motto. Heel interessant, maar gaat u verder. Begrijp u wel? Wij leven van woord. Wij willen ons ergens mee voeden. Geestelijk, met een hele kleine letter G overigens. Hè. Nou, dat is gras. En dit is hier de uitbeelding van onze bedeling, waarbij wij nederzitten, op en omgeven door gras. In een wereld vol met filosofieën, met voorschriften, regels, aanbevelingen en wat het maar wezen mag. Wijsheid van mensen. Je komt erin om. Ik ben blij dat ik geen mier ben. Ik zal verdwalen tussen al die grasprietjes. Meen ik serieus? Die talloze grasprietjes. Ze zijn er maar even net als de mens die al die gedachten voortbrengt overigens. Zie? Maar alle vlees, alle bazar, alle woord, alle boodschap is als gras, zoals de mens. Maar het woord des Heren, het woord van onze God, blijft in der eeuwigheid. En er staat in Jesaja 40, maar het is Petrus die het later aanhaalt. Hè, en die zegt het nog sterker. Die zegt, gij die wedergeboren zijt uit het onvergankelijke, eeuwigblijvende woord van God. Want alle vlees is als gras, maar het woord van God houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Van vaste burcht is onze God en Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal inderdaad geen duimbreed wijken. Zo is het maar net, maar het is wat Petrus zei, het is wat de Bijbel ronduit zegt en het is wat we hier geïllustreerd vinden. Terwijl die wereld vol gras is, zitten wij daar middenin, maar we zijn de rust ingegaan. En terwijl dat zo is, geeft de Heer ons te eten. Dat is het hele verhaal. De geweldige uitbeelding van onze tegenwoordige positie als gemeente, voor zover wij nog hier in de wereld zijn. Hij zorgt voor ons. Zo zaten dan de mannen neder, omtrent 5000 in getal. Hier staat er niet bij, maar in andere plaatsen wel, dat het was in groepen van 50. Weet je wat daar zo leuk aan is? Je houdt nog hetzelfde getal, die 5. Maar bovendien heb je meteen kortsluiting met een andere geschiedenis in de Bijbel, waarin de mensen ook verdeeld waren in groepen van 50 en te eten kregen. In spelonken. Het overblijfsel in de dagen van Elia. Zoek het maar eens op. Er waren nog die trouw waren aan Jehovah, maar die waren ook in groepen van 50 verdeeld en hielden zich schuil in spelonken, staat er. Waaruit je maar ziet dat in de Bijbels gegeven is, want Paulus zegt, net als in de dagen van Elia is er ook in onze dagen een gelovig overblijfsel naar de verkiezing der genade. En als het in Elia wordt uitgebeeld, zijn het groepen van 50. Als het hier wordt uitgebeeld, zijn het ook groepen van 50. Dit is verborgen werk van de Heer. Die getallen wijzen daarop. En Jezus nam de broden en gedankt hebbende, beslot, hij had ze ook maar gekregen. De zoon had het leven gekregen, ontvangen van de vader. Zoals gezegd, dat is Johannes 5. Ach, dat zeg ik steeds, maar het is hier gewoon één bladzijde voor. Toevallige wijze zal ik maar zeggen. Dat is 5 vers 26. Gelijk de vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook aan de zoon gegeven. Het leven te hebben in zichzelf. En hij heeft hem macht gegeven ook gericht te houden, te oordelen enzovoorts. Maar hij heeft het leven en hij geeft dat leven aan wie hij wil. En die woorden, die vinden we verderop in hoofdstuk 6. Vers 27, want daar komt de Heer terug op deze gebeurtenissen. Werk niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven. Welke de Zoon des mensen u lieden geven zal. Want de Zoon des mensen geeft spijs, namelijk leven, namelijk brood des levens. En Johannes zegt dan nog, hij is het brood des levens bij gelegenheid. Dat is wat hij doet, leven geven. Want deze heeft God de Vader verzegeld. Bevestigd is dan de strekking van het woord. En dan vraagt men aan de Heer, met welke werken moeten we dan doen hiervoor? En toen zei de Heer, vers 29, dit is het werk Gods dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Dat werk dat men zou doen om spijs die niet vergaat, is simpelweg geloven in hem die hij gezonden heeft. Dat wil zeggen geloven in Christus, de Heer Jezus Christus, als de van God gezondene oorzaak voor eeuwige zaligheid, voor allen die hem gehoorzaam zijn. Hebreeën 5, laatste verse. En dan vragen ze, maar dan willen we toch wel graag een teken hebben, naar al oud-Joods gebruik. En dan staat er vers 31, onze vaders hebben het manna gegeten in de woestijn, gelijk geschreven is, hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Langzaam beginnen ze er iets van te begrijpen. Maar dan zegt de Heer, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn vader geeft u dat ware brood uit de hemel. Maar het een is een beeld van het andere uiteraard, hè. Want dat manna in de woestijn is wel degelijk een beeld van het woord Gods, zoals het in onze dagen via de Heer Jezus Christus tot ons komt. En dat staat er dus ook, hè. Want het brood Gods is hij, en nu niet meer geeft hij, maar is hij, die uit de hemel nederdaalt en die aan de wereld het leven geeft. Nou ja, aanbiedt. Of je het aanpakt is een ander verhaal. Maar het is inderdaad voor heel de wereld. En dus God verkondigt alle mensen al omdat ze zich bekeren. En het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder. Nou ja, die het gelooft uiteraard. Het hebben van brood zegt niet zoveel. Het aangereikt van, krijgen van brood zegt niks. De bedoeling was dat je het opeet. Nee, broeder, en soms denk ik dat ze juist daarom in de Rooms-Katholieke kerk het brood van wat wij het avondmaal noemen heeft teruggebracht tot een velletje, tot een ouweltje. Er is van dat brood, van dat leven, weinig overgebleven. Lijkt mij symboliek te zijn. Bovendien, de Heer is degene die ons het leven geeft. Maar als je bent opgegroeid in de Rooms-Katholieke traditie, dan krijg je toch op je ogen dat beeld, op je netvlies krijg je dat plaatje van een corpus aan een crucifix. Dan zou je denken dat hij nog steeds gekruist is. En nog steeds niet is afgenomen van het kruis. Men kijkt tegen een lijk aan, met alle respect, maar zo ziet het eruit. En dan raak je vanzelf van de gedachte af dat hij degene is die eeuwig leven geeft, per definitie. Het verhaal is te vroeg gestopt en vastgelegd, als je begrijpt wat ik bedoel. Protestanten hebben dus ogenblikkelijk het corpus van de crucifix afgehaald en het ledige kruis tot embleem gekozen. Maar zelfs dan, als je die geschiedenis niet kent, denk je via het kruis nog aan de dood. Omdat de essentie dat het kruis leeg is, gewoonlijk niet tot ons doordringt. Want het lege kruis is historisch dan de uitbeelding van de opgewekte Christus. Onder het motto, hij is hier niet. Hij is niet onder de doden. Hebben jullie nog? Je raakt je dingen kwijt. Hij is degene die leven geeft. En toen zeiden de discipelen, Heere, geef ons altijd dit brood. Nou, dat is ook wat hij doet. Altijd. Hij geeft eeuwig leven. Later zegt de Heer gewoon in vers 47 in nogal klare taal, die in mij gelooft heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood, namelijk het leven. Want die tweede naamval des levens kan heel goed zo gelezen worden. Sterker, moet dikwijls ook zo gelezen worden. Ik ben het brood, namelijk het leven. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn. En zij zijn gestorven. Dat is grof gezegd, maar het is zo. Nou ja, ze hebben het manna gegeten in de woestijn en het hield hen in leven. Daar was het ook voor. Niettemin zijn ze gestorven. En zelfs allen in de woestijn zijn gestorven op die twee na, weet u nog? Op twee na. Waar die twee dan weer een uitbeelding van zijn, nou ja goed, dat weet u langzamerhand. Maar vooruit maar weer, hè. Ze hebben een manna gegeten, goddelijk voedsel. Niettemin zijn ze in de woestijn gestorven. Maar de Heer zegt, dit is een uitbeelding van het ware brood. En dus vers 50, dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Ik ben dat levende brood. Ik ben dat leven, ik ben dat brood, ik ben dat manna. Dus trouwens, makkelijk genoeg, ik heb u geloof ik wel eens een paar keer voorgehouden in de loop der jaren al, waar manna de uitbeelding van is, want staat erbij in Exodus 16, hè? Dat weet u toch nog of niet? Staat erbij, staat gewoon bij, dit is het woord dat de Heere geboden heeft. Alleen de vertalers hebben hem gemist en hebben die interpunctie wat veranderd. Dit is het brood dat de Heer ons te eten gegeven heeft. Volgende zin, dit is het woord dat de Heer gesproken heeft. Alleen de vertalers beschouwen het als aankondiging van vandaarna komt, dubbele punt enzovoorts. Maar ik zet daar geen dubbele punt, maar gewoon een punt. Het zijn twee parallele zinnen, dat heet een parallelisme. Dat is volstrekt literatuur, mensen. Het zijn heel bekende, vooral Bijbelse, maar het algemeen klassieke stijlfiguren. Twee parallele zinnen. Dit is het brood dat de Heer ons gegeven heeft, of te eten gegeven heeft. Dit is het woord dat de Heer gesproken heeft. Het zijn twee gelijke zinnen. En dus zijn ze synoniem. De tweede zin is de verklaring van de eerste zin. Meer zal ik er maar niet van zeggen, maar het is dus niet nieuw. Men had het kunnen weten. En de Heer zegt, ik ben dat brood. Ik ben dat vlees, want dat is de volgende term die gebruikt wordt, want het is ook voedsel. En of het dan heet vlees of brood, dat maakt in de praktijk weinig verschil, mede omdat het woord vlees natuurlijk ook een heel breed toepassingsgebied heeft. Hè. Dat ga ik nou maar niet meer uitleggen, maar het is erg uitgebreid. Maar de Heer zegt, wie mijn vlees eet en wie mijn bloed drinkt. Maar het is hetzelfde als die mij eet, die mijn leven ontvangt. Namelijk die mijn woorden ontvangt. Want hoe eten wij het vlees en het bloed van de Heer Jezus? Door deel te hebben aan de, hoe heet het ook alweer, Jos? Deel te hebben aan de communie, ja precies. De heilige communie heet het trouwens. Ja. Goed, de heilige mis. Nee? Oh ja, oké. Okay. Dat is deel hebben aan, dan heet het communie, heet gemeenschap. Dat woord zit er dan toch nog in, want dat is wat leven is. Hè? Of is het deelnemen aan het avondmaal, eet je dan van zijn bloed en van zijn vlees? Het antwoord is nee. Pas als wij zijn woord in ons opnemen, dan eten wij van hem. Dan wordt zijn leven ons leven. En zeggen wij niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij en dat soort uitspraken. Dat is wat men zou doen en al het andere is illustratie. Nou ja, ook niet minder dan dat, maar het is wat het is. Symboliek. Voor mijn part noemt u typologie, ook goed. Maar daar gaat het om en al die tekenen die de Heer deed, ze allemaal tekenen in de eerste plaats van zijn werk in onze tegenwoordige tijd. Soms ook van de tijd van zijn wederkomst. Maar in ieder geval van zijn werk in de dagen waarin zijn koninkrijk nog verborgen is. En met name hier in Johannes is dit zelfs het hoofdthema. Hij is het leven. Hij is de opstanding en het leven, Johannes 11. Hij is de weg, de waarheid en het leven, Johannes 14. Hij is het woord des levens. Kortom, hij is het woord. Hij is ook die geest trouwens, daar leest iedereen overheen, maar dat lees je in Johannes 15 en zo. Hè? Hij is die heilige geest.
6 vers 63.
Ja, ik kan die versen in Johannes altijd slecht terugvinden, omdat Johannes zijn uitspraken veel herhaalt. En dan vind je zijn broer terug. Welke zoek je precies? Maar hier staat inderdaad in Johannes 6 vers 63, de geest is het die levend maakt. Maar net had hij gezegd, ik ben het leven. Ik geef leven en nu heet het de geest. Hij is die geest. De geest is de Heer, staat er trouwens in 2 Korinthe 3 hoor. De Heer is de geest. En waar de geest namelijk de Heer is, daar is vrijheid. Ja. De geest is het die levend maakt, het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. En dus hij is het leven, hij is die geest. En dus zijn woord is dat en via zijn woord reikt hij het ons aan. uitgebeeld in dat hij brood uitdeelt. Nou ja, alles wat uit de mond Gods uitgaat, dat is wat hij uitdeelt. Opdat de mens leven zou ontvangen. Ja, ik kan het niet systematischer vertellen. Het is niet systematiek. Het is analogie. Het zijn parallellen, het zijn beelden die zich op allerlei niveaus herhalen met maar één gedachte. Hij zou als eerste het leven Gods ontvangen, in zijn opstanding wel te verstaan, en hij deelt het uit. Hij geeft dat leven aan een ieder die in hem gelooft. Even omslaan, dan kom ik bijvoorbeeld in Johannes 10 terecht. En dan ben je bij de herder van de schapen. En wat doet de herder ook alweer voor de schapen? Niet, hij sterft voor ze. Hij geeft zijn schapen het leven. Dat staat er namelijk. Nee, hij zegt, ik stel mijn leven voor de schapen. Maar later staat er, hij geeft zijn leven aan de schapen. Ik geef hun het eeuwige leven, weet u wel. Men is altijd geneigd die dingen weg te redeneren, terug te brengen tot zijn dood. Maar het gaat over zijn opstanding. Hij geeft leven. Dat is Johannes 10, vers 28. Nou, vers 27 dan, vooruit. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken dezelfde en zij volgen mij. Net als dat die vele scharen hem volgden en hij gaf hen te eten. En hier zijn het de schapen die hem als de herder volgen. En dan zegt hij, vers 28, ik geef hun het eeuwige leven. En zij zullen dus niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken, met een uitdrukking uit het Oude Testament, enzovoorts. En daarna volgt hoofdstuk 11, de opstanding van Lazarus. En daar staat die uitdrukking dat hij zegt, ik ben de... Daar staat het toch? Ik ben de opstanding en het leven. Vers 25, Jezus zei tot Martha, ik ben de opstanding en het leven. Zoiets heet een metafoor. Hè? Ja, dat is een stijlfiguur. Dat was zij niet, maar het is bij wijze van spreken. Omdat er niemand anders is die eeuwig leven geeft. Hij is het als het ware. Ik ben de opstanding en het leven. Dat wil zeggen, ik ben het opstandingsleven. Ik ben het leven uit de dood. Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Ik wel. En daarna volgt de opstanding van Lazarus. Maar ja, u weet toch wat dat betekent? Wat het voorstelt? Lazarus? Lazarus is de naam die wij kennen met grote nadruk als de naam van de zoon van Aaron, de allereerste hoge priester. Nou ja, via het Hebreeuws heet hij dan Elazar, Eleazar, Eliezer. Vergriekst Lazarus. Hoe dat werkt, dat leg ik u nou niet uit, maar het is dezelfde naam. En Lazarus is dus een beeld van de tweede hoge priester, maar nu niet naar de ordening van Aaron, maar nu naar de ordening van Melchizedek. Vandaar dat als je een Lazarus tegenkomt in het Nieuwe Testament, dan is de grote vraag, staat hij op? Want ze gaan dood, hè, die Lazarussen. Nee, ik ken er maar twee. Eén uit die geschiedenis van de rijke man en de arme Lazarus, die stierf, zoals iedereen. Maar de vraag is, kan hij niet opstaan en alsnog het evangelie gaan prediken aan de vijf mannen van de Samaritaanse vrouw? Maar heb ik het dan goed door elkaar gegooid of niet? Of is het te moeilijk weer? Aan de vijf broers van die rijke man. Maar als u het mij vraagt, is dat hetzelfde als de vijf mannen van de Samaritaanse vrouw. Maar dat doet er nou niet toe. Ander verhaal. Maar zal hij opstaan en wij weten nog niet of die Lazarus is opgestaan, want het verhaal gaat niet verder. Hè? Er staat alleen ook als er iemand uit de dood zal opstaan, zullen ze hem niet geloven. En hier in Johannes 11, dan krijgen we iemand die Lazarus heet en die sterft en de vraag is, staat hij op? Nou, waarschijnlijk niet. Maar niettemin, hij stond wel op. Want Lazarus is een beeld van, welke Lazarus ook, Lazarus is een beeld van Christus, de tweede hoge priester. Zijn naam betekent zoveel als God is mijn hulp. En u weet hoe dat zit met die hulp. Dat is een term ter aanduiding van het werk van de hoge priester van het Nieuwe Verbond, tot wie wij naderen met vrijmoedigheid en van wie wij hulp verwachten te bekwame tijd. Eliezer, mijn God is hulp. Eleazar, of hoe je het maar uitspreekt voor de gelegenheid. Het boek heeft geen ander onderwerp. Christus is degene die leven geeft. Aan zijn tafel zal men aanzitten. Dat wil zeggen, naar zijn woord zal men horen. Want als men naar zijn woord hoort, ontvangt men met dat woord zijn leven. U zegt, dat is mystiek. Dan zeg ik, nou, het valt wel mee, hoor. Het valt wel mee. Als je veel naar iemand luistert en woorden ter harte neemt, ga je vanzelf op die iemand lijken. En zal dat leven van degene die tot je gesproken heeft wel degelijk tot je komen en een plaats krijgen in jouw leven. Zo is dat nou helemaal, zo werkt dat. Leven, dat wil zeggen levenswijze, levensinstelling, levensbeschouwing wordt gewoon doorgegeven. En dat is wat het is, hoor. Leven is levensbeschouwing in de eerste plaats. Leven is beleving, hoe men de dingen ziet. En dus hoe men ze beleeft, hoe men ze ondergaat. Niet precies wat men doet, maar wel hoe men ze doet. En met welke instelling, met welk uitzicht en dus met welke beschouwing. En dat neemt men over via woord, zo is het nou eenmaal. En daar waar wij luisteren naar het woord van God, ons door hem laten onderwijzen, ontvangen wij van die God dus zijn beschouwing. Dat wat hij ziet, dat wat hij denkt, zijn gedachten, namelijk zijn wegen. Dat is Jesaja 55 waar het staat. De Heer zei, mijn gedachten, mijn wegen zijn hoger dan de uwe, dus wat moet je doen? Hij zegt, luister naar mij, zal ik het je vertellen. Hoort naar mij, hoort en uw ziel zal leven. Nou, dat is hier niet veranderd en leerstellig staat het in Romeinen, want daar staat gewoon, zaligheid is door het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. En dus hoe zullen ze geloven zonder iemand die hen predikt? Geloof is niet maar een vermoeden. Geloof is onderwerping aan concrete woorden die gesproken zijn. Dat is wat geloof is. En de woorden zijn de woorden Gods waarin hij de waarheid, zijn waarheid, en er is er maar één, de waarheid dus aan ons bekend maakt. Heilig ze in uw waarheid, dat is Johannes 17. Heilig ze in de waarheid, uw woord is de waarheid, staat er meteen achter. We ontvangen een geest der waarheid die ons in heel de waarheid zou leiden. Kennis van de Heer is deel hebben aan zijn leven. Nou, nog even terug naar Johannes 6. Hij nam de broden, vers 11. En gedankt hebbende deelde hij ze aan de discipelen. En de discipelen deelden ze, maar dat staat er niet bij. Maar dat is natuurlijk zo, de discipelen deelden ze aan degene die nedergezeten waren. In gedachten zie ik dus een paar eigenwijze mensen die bleven staan. Die kregen niks. Die nedergezeten waren. Desgelijks ook van de visjes. Zoveel zij wilden. Die uitdrukking kennen wij, zoveel zij wilden. Want die kennen wij van het manna. Er was voor ieder genoeg, zoveel zij wilden. En als zij verzadigd waren, zei hij tot zijn discipelen, vergader de overgeschoten brokken, opdat er niets verloren gaat. Kijk, en als je nou zou denken dat het gaat over, de Heer deelt brood uit en hij is degene die leven geeft, dan zou je nu verwachten dat er dus niks overblijft. Want zo was het met de manna. Maar het gaat maar niet over de algemene gedachte dat God leven geeft, of dat Christus leven geeft, maar het gaat over de specifieke waarheid, dat in onze dagen, waarin het koninkrijk van Christus verborgen is, hij leven geeft niettemin aan een ieder die gelooft, en dat het werk nog zijn voltooiing zal vinden hierna. En dus is de vraag, wat blijft er over? Genoeg. 12 korven. Dat wil zeggen, genoeg voor de openbaring van het koninkrijk als u wilt. En ik ben zelf geneigd te beperken tot genoeg voor Israël, want Israël is hierna aan de beurt. Dus zo kom je ook bij het koninkrijk, maakt weinig uit natuurlijk. Maar 12 staat immers voor koningschap, voor heerschappij. Ik zeg altijd, het belangrijkste wat over de mens heerst is de tijd, de klok. En de tijd wordt tot in onze dagen, om helemaal niet voor de hand liggende redenen overigens, nog steeds gemeten in een 12-tallen stelsel. Dom genoeg, maar niettemin gebeurt het zo. De tijd is 12. Op de klok, de dag, de nacht, maar ook het hele jaar, 12 maanden. Ontleend aan 12 manen, Ook aan 12 tekens van de dierenriem. Maar wij evangelische christenen mogen dat niet meer zeggen. Maar ja, er verandert niks mee. Het is wel zo. De zon gaat in het jaar door die 12 tekens van de dierenriem. Typologisch komt het letterlijk overeen met 12 maanden. Dus inderdaad, het wordt in 12 verdeeld. Die 12 staat voor heerschappij. En vandaar een stad met 12 poorten in Openbaring. Een stad met 12 fundamenten, eveneens in Openbaring. 12 discipelen die op 12 apostelen werden om het evangelie te prediken. En er mocht er geen één wegwezen, weet u nog. Waren de 12 en er blijven de 12 enzovoorts. En zelfs in de dagen van Nehemia, wanneer Jeruzalem opnieuw opgebouwd wordt, vanaf schroot zal ik maar zeggen, de losse stenen, want er was geen steen op de andere gelaten, bouwden ze de muur rondom, want daarbinnen moest de stad komen natuurlijk, bouwden de muur en het waren weer 12 poorten, ieder stuk voor stuk genoemd, enzovoorts. Nou, dat is wat hierna komt, in de openbaring van het koninkrijk. En dan nog even verder, in Johannes 6... De mensen dan, vers 14, gezien hebbende het teken dat Jezus gedaan heeft, zie je wel, het was niet maar een wonder, dat was het wel, maar het was ook een teken. Het had dus een betekenis, een symbolische, want een teken is symboliek. Ze hadden gezien dat teken, die zeiden, deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou. En zo is het maar net, want de profeet is de profeet als Mozes, die wordt trouwens genoemd al in Johannes 1, een paar hoofdstukken eerder. Weet u wel, wordt aan Johannes de Doper gevraagd, bent u de profeet? Toen zei hij, nee, ben ik niet. En dan vragen wij welke dan? Maar het antwoord is, de profeet als Mozes, naar wie men horen zou, omdat hij heel de waarheid Gods zou verkondigen. En de Joden wisten dat niet, de Samaritaanse vrouw trouwens wel. En herkende hem ook toen. Maar het is gewoon de Messias, van wie Mozes een voorbeeld was. Want zoals Mozes de middelaar was van het oude verbond, zo is de profeet als Mozes, namelijk de Heer Jezus Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. En zoals Mozes aangesteld was over het huis Gods, zo is nu Christus aangesteld over het huis Gods, wiens huis wij zijn. Hebreeën 3. Deze is waarlijk de Messias, daar komt het op neer, die in de wereld komen zou. Jezus dan, wetende dat zij zouden komen en hem met geweld nemen, opdat zij hem koning maakten, een van de meest dramatische teksten in alle evangeliën. Met de vier evangelisten bedoel ik dus, hè? Jezus wetende dat zij zouden komen en hem met geweld nemen, opdat zij hem koning maakten, ontweek wederom op de berg hij zelf alleen. Moest hij dan geen koning worden? Was dat dan niet de bedoeling? Zou de profeet die komen zou, zou die dan geen koning zijn? Zou de zoon van David dan niet een onwankelbaar koninkrijk ontvangen enzovoorts? Is de Heer dan niet de koning der koningen? Nee, de historici zeggen hij heeft het verkeerd aangepakt en daarom is het niet geworden. Nou, hier staat wel wat anders. Er staat ze zouden hem zo zonder meer tot koning gemaakt hebben, of je nou wilde of niet. Waarom dan niet? Hij zou dan een vergankelijk koninkrijk hebben ontvangen, dat was niet de bedoeling. Hij zou een onvergankelijk koninkrijk ontvangen. De stoel zijns koninkrijk zou niet wankelen in eeuwigheid, gezegd over de troon van de zoon van David in 2 Samuel 7, over de Messias dus. En daarmee over de zoon van God, want daar staat er nog bij ook. Hij zou eerst de reiniging onze zonden in zichzelf teweeg brengen, Hebreeën 1 vers 3, om daarna uitermate verhoogd te worden. Hij zou eerst als schaap of als lam geschoren dan wel geslacht worden, Jesaja 53, als de knecht des Heren, om daarna pas uitermate verhoogd te worden en te zitten aan Gods rechterhand. En nou een iets eenvoudiger variant. Hij zou niet koning worden onder het oude verbond. Eerst zou het oude verbond beëindigd worden. Hij zou koning en priester, hoge priester, worden onder het nieuwe verbond. Maar het nieuwe verbond wordt tot stand gebracht in de opstanding van Christus. En het oude verbond wordt beëindigd door zijn dood. En dus moest hij eerst sterven en uit de dood opstaan. Maar toen wilden ze hem niet meer. Toen werd het, wij willen niet dat deze over ons koning zij. Ze doodden hem en stuurden hem gezanten na, zeggende: wij willen niet dat deze over ons koning zij. Toen hoefden ze niet meer. Het is ook het verhaal van Jozef in het huis van Potifar. Die vrouw is een beeld van het Joodse volk en die wilde Jozef als man, als heer. En u weet wat de Heer deed? Hij vluchtte. Hij ging weg alleen en liet zijn kleed. Daar begint het verhaal zelfs mee, met Jozef en zijn kleed. Is dit hetzelfde kleed? Dat niet, maar het is wel het kleed van Jozef. Dus daar gaat het maar om, hè. Later kreeg hij weer een andere, een nieuwere, toen hij farao werd, of koning werd, onder farao. Maar hij liet zijn kleed, zijn uiterlijke heerlijkheid achter. En wat liet de Heer ook alweer achter? Zijn rok. Wordt apart in de Bijbel vermeld. En tot op heden weten we officieel niet waar hij gebleven is. Die rok, als uitbeelding van zijn heerlijkheid onder andere, zonder naad geweven, weet u nog? Hij liet het achter, er was trouwens bij die gelegenheid ook een discipel die bij het kruis wegvluchtte en die liet ook zijn kleed achter, zodat het beeld nog een keer herhaald wordt. U mag het niet missen. Maar Jozef onttrok zich aan die vrouw en werd hij toen geen man of koning? Jawel, maar in het andere huis van Potifar. Dat was dan weliswaar niet de echterlijke woning van Potifar. Maar dat andere huis waar hij ook de chef over was, en daar werd Jozef in geplaatst, die werd de baas van dat huis. Dat was de gevangenis. Sindsdien deelde hij daar de lakens uit, en soms denk ik dat de uitdrukking daar ook vandaan komt. Dat weet ik niet zeker, maar hij zorgde voor alle gevangenen. Was de hoofd van de gevangenis in de praktijk. Hoofd van het andere huis. Niet van het Jodendom, om zo te zeggen, maar van de gemeente, om het nu maar eenvoudig te laten. Maar Jozef vluchtte. En zo doet de Heer het hier ook. Hij ontweek wederom op de berg, hij zelf alleen. En dat is wat hij gedaan heeft, want hij is verdwenen vanaf de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt, die weg, die Olijfberg die naar Jeruzalem en dus naar zijn koningschap zou moeten leiden. In plaats daarvan ging hij een andere weg, namelijk omhoog. Hij ontweek op de berg, dat wil zeggen in de hemel zelf. Hij alleen. En wij zouden delen in die positie, overigens. Er wordt hier duidelijk verwezen naar onze tegenwoordige bedeling der verborgenheid, of anders wordt verwezen naar de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Maar niettemin, hij zorgt voor ons. En als u mij zou vragen, wat zou hij op die berg alleen gedaan hebben? Dan weet ik wel het antwoord. Daar bidt hij voor de discipelen. Want als het ooit vermeld wordt, staat er dit. Hij ging naar de berg, op de berg, alleen om te bidden. Of om te bidden voor zijn discipelen. Nou, dat is wat hij nu doet. Dat leren wij toch, het is Christus zelf die voor ons bidt. Met onuitsprekelijke zuchtingen. Het is de Geest die voor ons bidt. Het is de hoge priester, Hebreeën, die voor ons bidt. Die andere twee waren uit Romeinen hoofdstuk 8. Dat is de positie die de Heer inneemt. En wat hij doet is ons leven geven. Eenmaal, maar sindsdien bij voortduring. Van u en mij wordt verwacht dat wij slechts de rust ingaan, dat wij gaan zitten, dat wij de rust ingaan en ons laten voeden met wat hij ons aanreikt. Onder het motto, tel uw zegeningen. Zullen we hem danken? Wij danken u, Hemelse Vader, dat wij uw woord weer mochten openen, ook aan deze plaats. En dat wij bepaald mogen worden bij de essentie van heel de Bijbelse boodschap. Dat u het bent die ons leven geeft en dit leven is in de Zoon. Wij danken u dat wij die woorden mogen verstaan die zeggen: wie de Zoon heeft, heeft het leven en die de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. Wij danken u dat wij dat leven mochten ontvangen op grond van geloof. Dat wij onze harten mochten openstellen voor uw woord, maar daarmee onze levens mochten openstellen voor dat leven wat u ons geeft, in en met Christus. Daarom danken we u dat u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. En dat waar wij rustig nederzitten en onszelf plaatsen in een vernederde positie in afhankelijkheid van u, dat u ons geeft wat wij nodig hebben. Daarom hebben we reden om u te danken, in alles en onder alle omstandigheden. omdat waar wij u kennen en uw eigendom geworden zijn, daar bent u het die de verantwoordelijkheid neemt en ons te eten geeft, ons doet opwassen, ons sterkt in de genade en in de kennis en in het geloof, opdat we mogen opwassen tot mannelijke rijpheid en opdat we bekwaam zullen zijn om ook daadwerkelijk die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel in ontvangst te nemen. Wij danken u daarom dat we mogen uitzien naar die heerlijkheid die u voor ons hebt weggelegd en mogen leven intussen aan uw hand. Amen.